geweldige getuigenis en lied is dit. Heer, we willen over uw goedheid zingen. En uw goedheid achtervolgt mij, Heer. Uw trouw is altijd bij ons. En Vader, ik dank u dat ik u zo mag kennen. En ik bid u, Heer, dat ook al zijn er moeilijkheden aanwezig, en die zijn er, en die zijn er op aarde. Heer, dat we toch naar dat middelpunt van de storm mogen gaan. En in het middelpunt, daar is het windstil, want daar bent u, Heer. U bent altijd het centrale punt van ons leven, Heer. En ik bid u, Heer, dat we altijd de kracht zullen krijgen om daarheen te gaan. Om naar u toe te gaan, Heer, om u te ontmoeten. En om dicht bij u te zitten. Heer, want als we heel dicht bij u zitten, Heer, dat relativeert enorm, Heer. En alle dingen worden dan zoveel kleiner. Heer, omdat we weten dat u goed bent voor ons en dat u trouw bent en dat u de Almachtige bent en de Vader en de Schepper van hemel en aarde. Heer, en dat u ons ontworpen heeft aan de tekentafel. Heer, u heeft ons bedacht en geschapen. U wist van tevoren, Heer, wie wij zouden zijn. En uw liefde gaat al naar ons uit voordat we geboren werden. Heer, we zijn uw kinderen, Heer, en het is uw wil. En het is uw verlangen, Heer, dat we een persoonlijke relatie met u zouden krijgen. Heer, maar u geeft ons de vrijheid, want anders zou het geen liefde zijn. Heer, u geeft ons de vrijheid om zelf de keuze te maken om u te volgen, om u te lief te hebben. Heer, en dan staat u met wijd open armen om ons te ontmoeten. Heer, u staat ons op te wachten, iedere dag opnieuw. En ook al zijn we wel eens afgedwaald, en zijn we u een aantal dagen, weken, jaren misschien wel kwijt. Heer, u staat altijd met open armen om ons te ontvangen. Heer, wat bent u een geweldige goede Vader. Een geweldige God. Heer, u bent het waard om geprezen te worden. En ik bid u, Heer, op dit moment over de wereld, Heer, daar waar uw woord verkondigd wordt. Heer, dat u daar zult zijn. Dat u een getuigenis zult geven van uzelf. Van uw goedheid. Heer, ik bid u ook voor alle kerken hier in de omgeving. Heer, wilt u daar zijn? Heer, wilt u de gemeentes opbouwen, Heer, want de kerk is van u. En ik bid u, Heer, dat u in alle gemeenten en kerken een getuigenis van uzelf zult geven. Heer, dat mensen voor u zullen kiezen, dat mensen u gaan volgen en uw goedheid gaan proeven. Uw goedheid gaan ondervinden. Vader, ik bid u zo, Heer, voor uw liefde. Ik bid u voor de zendelingen, Heer, die soms een eenzame strijd strijden. Die eenzaam onderweg zijn. Maar ik bid u, Heer, dat ze mogen ervaren dat u naast hen loopt. Dat u hen draagt, dat u bij hen bent. Heer, en dat ze het evangelie mogen uitbrengen over de wereld. Heer, daar waar mensen u misschien nog niet kennen, Heer. Dat zij het evangelie mogen brengen, Heer. En het goede nieuws mogen verspreiden. Zo bid ik u ook voor de Alphakerk in India. Heer, ik bid u, Heer, wilt u ook daar zijn? Wilt u wonderen en tekenen geven? Wilt u de mensen bemoedigen? Heer, ik bid u zo voor Fineke Jansen, Heer. De zendelingen die wij ondersteunen. Heer, met al haar huizen. Heer, die ook moeite ondervindt. Heer, want de strijd is er op aarde en de moeite is er. Maar ik bid u ook, Heer, dat zij in het middelpunt mag gaan zitten samen met u, Heer. En dat ze mag ondervinden, Heer, dat u haar draagt. En dat u haar beschermt en dat u haar bemoedigt. Wilt u met haar zijn? Heer, ik dank u zo voor uw trouw en goedheid. En ik bid u ook, Heer, wilt u ons vanmorgen ook bemoedigen vanuit uw woord en ons zegenen zo, in Jezus' naam. Amen. Kees, aan jou het woord.
Er zijn twee soorten preken. De ene preek die gaat over de geweldige grootheid en goedheid van God en wat hij voor ons eigenlijk allemaal heeft betekend en overgehad heeft. En dat zijn altijd hele mooie preken, fijne preken, waarin je gaat zien hoe bijzonder het is om te zien wat voor liefde God voor je heeft. Er zijn ook de tweede soort, en daar gaan we het vanochtend meer over hebben, zijn die gaan over onze eigen verantwoordelijkheid. Die zijn niet altijd zo makkelijk, want daar raken we ook geconfronteerd met hoe we zelf zijn en hoe we zelf in de wedstrijd zitten, zeg maar. Maar voordat ik begin en een stuk wil lezen uit de Bijbel, wil ik in ieder geval mijn dankbaarheid uitspreken dat ik hier überhaupt mag zijn. Wij zijn als gezin een tijdje lang hier in deze kerk ook geweest. Nu alweer inmiddels een tijdje weg en eerst even een tijdje in het dorp gekeken en nu weer terug op ons honk in de Leg. Dus we zijn allemaal in de buurt gebleven. Voor degenen die mij niet kennen, want ik zie een paar nieuwe gezichten die ik niet van voor die tijd ken. Kees van Tilburg, getrouwd met Marjolein, mijn vrouw. Onze zoon Thomas, die er vanochtend ook bij is. En die jongen is ook toegenomen in met name ondeugendheid, ben ik bang. Nee, schudt hij. Ik heb nog twee zoons van 18 en 22. En dat blijft een gebedspunt voor mij. De contacten zijn redelijk. Maar we gaan ervoor en we blijven geloven en vertrouwen dat zij ook uiteindelijk in het Koninkrijk van God uit gaan komen. Dan spreken we ook uit in geloof dat dat ook echt gaat gebeuren. En daar bidden we voor. We gaan lezen uit het Lucas-evangelie. En we lezen uit Lucas 16. En we gaan hieruit een aantal versen lezen. En dan, Lucas 16, vers 1. En hij, dat is Jezus, richtte zich ook tot zijn leerlingen. Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwiste. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem, wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven. Toen zei de rentmeester bij zichzelf, wat moet ik nu doen, nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land, staat in een andere vertaling, spitten, dat kan ik niet. En voor bedelen schaam ik mij. Maar ik weet al wat ik moet doen, om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis kunnen ontvangen. Eén voor één riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij, hoeveel bent u mijn heer schuldig? 100 vaten olijfolie, antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem, hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw 50 van. Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar, en hoeveel bent u schuldig? 100 balen graan. Luidde het antwoord. De rentmeester zei, hier is uw schuldbewijs, maak er 80 van. En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer om met elkaar om dan de kinderen van het licht. En ook ik, zeg jullie, maak vrienden met behulp van de valse mammon, omdat jullie in de eeuwige tent worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. Wie betrouwbaar is in het geringe, is ook betrouwbaar als het om veel gaat. En wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zou jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijven met wat een ander toebehoort, wie zal er jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? Geen enkele knecht kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan het ene en het andere verachten. Je kunt niet God dienen en de mammon. De fariseeën die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze haalden honend hun neus voor hem op. Ik weet niet of er veel zijn hier die hier wel eens een preek over gehoord hebben, over dit Bijbelgedeelte. Weinig. Als we een hoofdstuk teruggaan, dan komen we uit in Lucas 15. En ik denk dat we daar heel veel preken over gehoord hebben. Over de verloren zoon. Deze drie hoofdstukken in Lucas, Lucas 14, Lucas 15 en Lucas 16, hebben met elkaar te maken. En waar gaat het over? De Heer Jezus wordt uitgenodigd in Lucas 14 bij een fariseer thuis. En die gaan zitten op hem zitten letten wat hij eigenlijk doet. En dan komt dat verhaal dat hij een man die waterzucht heeft geneest. Dan komt er een discussie vanuit de vader, er gebeurt van alles en nog wat in dat hoofdstuk. Dan komt er een discussie van Jezus gaat om met tollenaars en met slechte mensen. Dan komen die drie mooie verhalen over het verloren schaap, over de verloren penning en de verloren zoon. En dan, hier in hoofdstuk 16, gaat de focus even af van die fariseeën en dat gesprek en die gelijkenissen daarover. En komen we terecht bij de discipelen. En het was mooi dat Arjan net vertelde dat hij de Bijbel helemaal aan het doorlezen is. Want wat hij daar ook in zei, van ja, dan ga je de verbanden ook zien. Heel vaak hebben we de neiging om een aantal delen uit de Bijbel eruit te halen. Bijvoorbeeld zo'n gelijkenis van die verloren zoon. En dat was los te zien van de hele context. Maar Lucas is een voortreffelijk auteur die de Lucas-evangelie heeft in elkaar heeft gezet. En hij heeft eigenlijk alles ordelijk geprobeerd op een rijtje te zetten. En dus hoofdstuk 14, die hoofdstukindeling is natuurlijk niet geïnspireerd door de Heilige Geest, maar die verdeling is wel logisch. Die hoofdstuk 14 en het hoofdstuk 15 en dat hoofdstuk 16, daar zit een verband tussen. Dat heeft Lucas heel expres gedaan. Dus dit gedeelte over die onrechtvaardige rentmeester, dat staat ook bewust na de geschiedenis van de verloren zoon. Want wat daar blijkbaar gebeurd is, is dat die discipelen met elkaar aan het spreken zijn geweest over die gelijkenis van die vader met die twee zonen, waarvan een van die twee zonen het erfdeel heeft opgeheist en verkwist heeft. En dat die andere zoon en later terugkomt en door zijn vader in genade weer wordt aangenomen. En dat die andere zoon eigenlijk thuis is gebleven, maar eigenlijk ook zijn vader niet op de juiste manier heeft gediend. Ze zien een soort twee strijd in dat verhaal. Tussen enerzijds degene die verkwist en anderzijds degene die behoudt, maar uiteindelijk dan ook niet het doel bereikt wat ermee bereikt zou, wat zijn vader voor ogen heeft gehad. En die tweeslag, daar wil ik wat nu met jullie vandaag dieper op ingaan. Maar eerst wil ik toch even iets kwijt over die onrechtvaardige rentmeester. Want wat gebeurt er nou eigenlijk? Het lijkt erop, als je dat even zo leest, dat die man, die wordt door zijn heer aangesproken dat zijn beheer onverantwoordelijk is, dat dat niet opbrengt wat hij zou moeten hebben. Dat hij dan een soort het op een akkoordje gooit met die met andere schuldeisers, om daar dan gemakkelijk dan weer binnen te kunnen komen, omdat hij zijn betrekking bij zijn heer kwijtraakt en dan daar makkelijk binnen zou komen. Maar als je er eens over nadenkt, denk je van ja, maar wacht even, daar zit meer onder dan dat je dat zou verdenken. Want als jij iets schuldig bent aan iemand en diegene die jou dan helpt daarbij, daar weet je één ding van zeker, die man is helemaal niet eerlijk. Dus waarom zou je die dan in jouw huishouden willen ontvangen? Dus ergens in dat verhaal, als je dat oppervlakkig leest, ga je wellicht iets missen. En dan is het ook gek dat zo'n heer zo'n slaaf ook prijst. En ik heb er ook goed over nagedacht en dan kom ik eigenlijk tot een conclusie die best wel voor de hand ligt en dat ook wel logischer maakt. Namelijk is dat deze rentmeester, wat je dan in, als je in het zakenleven zit, ken je de term, de dubieuze debiteuren aanspreekt. Dat zijn de mensen die wel kunnen betalen, maar die niet willen. En hij denkt, weet je, als ik deze mensen nou binnenhaal en het met een op een akkoordje gooi, dus eigenlijk een soort afkoopregeling met een afspreek, schrijf 50 in plaats van 100, dan is zo'n persoon tevreden over mij, maar bovendien heb ik een probleem voor mijn opdrachtgever opgelost. Namelijk, uiteindelijk is er toch wel niet alles van die schuld is binnengekomen, maar het is toch wel degelijk een gedeelte daarvan binnengekomen. En dan is het ook veel logischer natuurlijk dat zo'n meester hem ook prijst. Want uiteindelijk is er dan toch een probleem opgelost. En heeft hij zich zeg maar bij de partijen waar hij mee te maken heeft gehad, die schuldenaren, ook in een goed daglicht laten zien dat hij iemand is die uiteindelijk dan toch de problemen oplost. Dus in plaats van dat hij oneerlijk is, lost hij toch uiteindelijk onder dwang, omdat hij zijn betrekking kwijt gaat raken, lost hij een probleem op van een baas, van zijn baas. Het zou ook namelijk heel gek zijn, want als zo'n meester zo'n grote partij schuldig is en zijn rentmeester die pleegt gewoon valsheid in geschriften, dan is daar eigenlijk maar één oplossing voor. Die rentmeester die gaat rinda recta de gevangenis in. Dus dat kan het niet zijn. En bovendien hadden ze in die tijd, laat ik het maar zo zeggen, een vrij letterlijke invulling van het begrip hoofdelijke aansprakelijkheid. Als jij zoiets doet, dan kost dat jou je hoofd. Dus dat is het verhaal. Maar dan nu terug naar dat verband tussen hoofdstuk 15 en hoofdstuk 16. Daarbij ga ik jullie, en dan bevind ik mij in goed gezelschap, ook een verhaal over vertellen. Er was een vader met een zoon. En die zoon vroeg aan zijn vader: Vader, wat is het geheim van het leven? En die vader zei tegen hem: dan moet jij naar een wijze man daar verder in de bergen. En daar verder in die bergen, dan gaat deze wijze man jou vertellen wat het geheim van het leven is. En die zoon gaat op pad, die onderneemt die reis naar de bergen en die gaat daarheen. En komt daar, hij verwacht eigenlijk een kluizenaar in een klein hutje, maar nee, niets is minder waar. Er staat daar een schitterend groot kasteel, enorm groot, met tuinen, met torens, vlaggen, het ziet er schitterend uit. En hij komt daar binnen en wonder boven wonder, het is ontzettend druk, heel veel mensen zijn daar, mensen lopen in en uit. En wonder boven wonder spreekt hij de wijze man eigenlijk direct als hij binnenkomt. En hij zegt tegen die wijze man, die zegt tegen hem: ik wil jou graag helpen, maar ik heb even nog geen tijd voor je, want je ziet, het is ontzettend druk hier. Maar hij zegt: je krijgt over 2 uur heb ik tijd voor je. En in de tussentijd heb je de vrijheid om mijn kasteel te bekijken. Ga maar kijken, kijken wat er aan de hand is. Maar hij zegt: ik heb ook een opdracht voor je. En haalt uit zijn mantel, haalt die man een flesje en een zilveren lepel. En hij geeft hem die zilveren lepel en hij zegt, en die drupt er 2 druppels olie in. Hij zegt: als jij zo terugkomt over 2 uur, moet je wel die olie nog hebben in dat lepeltje. Dus hij denkt: oké. Dus hij gaat heel voorzichtig 2 uur lang door dat hele kasteel heen lopen. Met dat lepeltje met die 2 druppels olie. En na 2 uur komt hij terug bij die wijze man. En die wijze man die zegt: wat vond je van mijn kasteel? Was het mooi? Heb je de tuinen gezien die door een landschapsarchitect zijn aangelegd, die daar al jaren aan gewerkt heeft? Heb je de toonzalen gezien? Heb je de schilderijen gezien? Heb je de kunst gezien? Nee, ik heb alleen maar gelet op die druppels olie. Oké. Hij zegt: ga dan nog maar een keer. Ga maar eens kijken in dit kasteel wat hier nou allemaal aan de hand is. Oké. Dus hij gaat kijken en het is geweldig. Ongelooflijk. Zwembaden, tuinen, schilderijen, kunst, uitzicht over de bergen. Het is echt fantastisch. Ontzettend mooi. Hij is helemaal enthousiast. En na 2 jaar komt hij terug bij de wijze man. Hij zegt: nou, waar u woont, dit is echt ongelooflijk. Zegt die wijze man tegen hem: hoe zit het eigenlijk met je olie? Oei, die ben ik kwijtgeraakt. En dat is, deze tweedeling, zeg maar, is waar wij met z'n allen eigenlijk voor staan. Is enerzijds heb je de mogelijkheid om te genieten van het leven en alles wat er op je afkomt. En dan kan je alles mee doen. Aan de andere kant heb je ook een stuk verantwoordelijkheid gekregen om met die verantwoordelijkheid ook te handelen, te doen. En nou hebben wij als mensen eigenlijk altijd de neiging om te vervallen in die twee extremen. En de ene extreme is alleen maar bezig zijn met wat er buiten is en genieten en dat soort dingen. Of we vervallen in het andere, namelijk alleen maar behouden. Krampachtig behouden wat je hebt zonder eigenlijk verder te kijken naar wat er eigenlijk om je heen is. En de wijze man zegt: de balans zit hem in het midden, de derde weg. De derde weg. Genieten van wat er is, maar behouden wat je opdracht is. En een beetje deze denktrand is voor mij ook de overgang tussen die twee zonen. Die zoon die de wijde wereld intrekt en het vermogen van zijn vader verkwist. Dat woord verkwisten is hetzelfde als het verkwisten van deze onrechtvaardige rentmeester. Dat vermogen verkwist, of die tweede zoon die thuis blijft en eigenlijk alleen maar bezig is met zijn eigen dingetje en proberen dat allemaal maar te behouden. En het geheim ook is dat als je alles probeert te behouden, je het ook zult verliezen. Want eigenlijk is dat behouden alleen maar voor jezelf, is ook verkwisten. Net zo goed verkwisten als dat je het alleen maar voor je uitgeeft. En de derde weg is allebei. Is werken met je verantwoordelijkheid op je nemen en daar ook mee aan de slag gaan. En uiteindelijk ook de ruimte en de rijkdom en alles wat God je geeft in het leven ook oppakken. En daarmee zie je ook dat zo'n Bijbelverhaal ook met elkaar in verband staat. Dat je eigenlijk ook gewoon een lijn kunt zien, wat Lucas heeft geprobeerd te orchestreren, door te laten zien dat er een verband is tussen al die hoofdstukken, dat ze niet allemaal op zichzelf staan. Dus de Heer Jezus wilde uiteindelijk in dat gesprek over die verloren zoon, is het ook gegaan over je verantwoordelijkheid als mens. Is het ook gegaan over hoe je daar dan mee omgaat. En ook, heel belangrijk, want dat is de intro ook van dit gedeelte, is ook hoe je met je geld omgaat, met je financiële middelen. Zet je die in, verkwist je ze, door alleen maar ermee ze uit te geven, voor jezelf leuke dingen te doen, alleen maar meer, nog een nieuwe keuken, weer een andere auto. Of ben je heel erg bezig met te behouden en te reageren vanuit angst, proberen alles maar zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Of kies je voor de derde weg, om uiteindelijk dan ook wijs te investeren, te genieten van het leven, wijs te investeren en uiteindelijk dan ook te laten zien, ook aan de Heer, dat je met kleine verantwoordelijkheid ook om kan gaan en uiteindelijk dan ook het waard bent om ook grotere dingen aan te kunnen. Wie van jullie die doet wat Arjan doet, is gewoon de Bijbel doorlezen en proberen die verbanden ook te zien. Ik zie wat vingers. Ja. Het valt niet altijd mee, hè, om die verbanden ook te zien, toch? Nee. Ik hoop dat ik jullie hiermee in ieder geval iets heb van laten zien van hoe die verbanden ook er daadwerkelijk zouden zitten. En ook dat je van tevoren weet dat als je zo'n evangelie leest, dat verband er ook daadwerkelijk is. Dus dat die verbanden er zijn. En ik hoop ook dat ik jullie mag stimuleren om ook met je geld en met datgene waar je je verantwoordelijkheid voor hebt gekregen, om dat in te zetten voor het koninkrijk van God in plaats van of het te verspillen. Of om het krampachtig maar te behouden. En dan hebben we die belofte, zoals de Heer ook zegt, in vers 10 van hoofdstuk 16. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat. Wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En ik kan me voorstellen dat het toch een beetje schuurt, dat het best wel scherp is wat hier staat. Want hoe vaak ben je niet in de neiging om, als je bijvoorbeeld, ik noem maar iets, je belastingformulier invult, om het toch een beetje, als iemand een klusje voor je doet, kunnen we het even zo doen of moeten we het toch maar... BTW en... En daarmee zeg maar, als jij ervoor kiest om ook niet betrouwbaar te zijn, ook op financieel gebied, dan kan God je ook niet zegenen. Want dan ben je ook dat grote niet waard, zeg maar. Wie het kleine niet eert, wat dat betreft, is ook, ben je het grote niet waard. Wat betreft... het voorbeeld wat de Heer Jezus ook je ook geeft, ook in dit hele verhaal, is dat je erop van mag vertrouwen dat als Hij jou helpt om verantwoordelijke keuzes te maken, je dan uiteindelijk dan ook gewoon goed uitkomt. Als je dan het vertrouwen hebt dat Hij jou er ook in gaat helpen. En ik hoop en bid dat jullie ook dat soort keuzes met elkaar kunnen maken voor jezelf. Dat je voor jezelf eens nagaat van ja, hoe zit het nou eigenlijk met mij? Hoeveel investeer ik eigenlijk in? Of In het geld wat ik heb gekregen, de middelen die ik heb gekregen, hoeveel investeer ik daarvan, ook in het Koninkrijk van God? Of hoeveel ga ik voor mezelf gebruiken om het te behouden? Of om het, en dan ben ik maar een beetje ondeugend om dat woord te gebruiken, om het te verkwisten voor jezelf. Geef God ons de vrijmoedigheid en de genade ook om op dat punt de juiste keuzes te maken. Daar wil ik het bij laten. Dankjewel.